Welkom bij de Microcast, de podcast waarbij we ons verdiepen in microscopische wezens met een macroscopische impact. En vandaag hebben we een gastspreker, professor Kurt Hoef van de Universiteit van Gent. Dag professor, welkom. Bedankt om hier te zijn. Over wat gaat jouw onderzoek precies?
Goedemiddag. Mijn onderzoek gaat over voedselveiligheid.
Oké.
Dus het spitst zich toe op voedselinfecties die we als mens kunnen krijgen van het eten van voedingswaren. Voornamelijk eetwaren van dierlijke oorsprong, maar ook van plantaardige oorsprong.
Oké. Dus is dat heel dicht bij de mens staat, voedselveiligheid?
Het staat heel dicht bij de mens,
ja. Ja, oké. Dus het wordt een interessante aflevering. Mm-hmm. En verder zijn we hier ook nog met Naomi.
Hoi.
Met Arne.
Hallo.
En met mezelf, Céline. Hey. Dus laten we gewoon aan beginnen. Wat zijn de stellingen?
Wel, ik heb voor jullie 3 stellingen. De eerste stelling is: de oorsprong van virale voedselinfecties bij de mens heeft eigenlijk niets met het voedsel te zien. Voedselinfecties gebeuren meestal op restaurant. Mm-hmm. En de laatste is: 10 salmonella cellen in 100 gram chocolade heeft u meer kans op een voedselinfectie dan 100 van diezelfde salmonella cellen in 100 gram stik tartaar, wat rauwe biefstuk is.
Oh.
Gaan jullie met de eerste starten?
Ja, ik wil er nadenken.
Ik vind alle 3 verrassend. Dus het is al moeilijk om op basis daarvan te zeggen wat dat fout zou zijn.
Ja. Maar dus om te recapituleren, de eerste stelling die was dat de meeste virale infecties, of alle virale infecties,
virale voedselinfecties
in de mens eigenlijk niets te maken hebben met voedsel zelf.
Ja. Wat maakt het dan een voedselinfectie?
Goh, wat we daarmee bedoelen voor de verduidelijking misschien, is niet dat per se inherent aan het voedsel is, maar misschien te maken kan hebben met bemesting, irrigatie. Is dat een mogelijke nuance? Dat dat op die manier op het voedsel terechtkomt?
Het eerste deel van uw antwoord is wel juist. Okay. Het tweede deel kan. Het kan. Maar is niet eigenlijk het sterkste argument.
Ja.
Ja, maar we moeten ook nadenken. Virussen hebben levende cellen nodig.
Ja.
Ook waar.
Dat wat jij zei van die groenten vind ik wel heel interessant.
Toch?
Ja.
Ja, en dan is het eerder bemesting dat het erop terechtkomt.
Ja. Ja, inderdaad. Of ja, gewone per ongelukke uitwerpselen of zo van dieren die op de groenten terechtkomen en daar zitten dan misschien nog virusdeeltjes in of zo.
Maar zo gebeuren toch de meeste voedselinfecties?
Ja, maar dan denk ik dat we ons achter deze stelling kunnen schuilen.
Oké.
Dus ja, oké. Die kan wel.
Ja.
Alright. Stof tot nadenken. De tweede stelling. De meeste voedselinfecties gebeuren op restaurant. Ik zou denken dat daar veel controles zijn en dat dat echt wel enorm goed geïnspecteerd wordt.
Ja, dat is wat je zou verwachten.
Dat is wat je zou verwachten, natuurlijk.
Dat is wat je zou hopen.
Maar ik heb één vriendin, het is wel geen goede steekproef, maar die heeft 2 keer een voedselinfectie gehad op korte tijd en het was 2 keer op restaurant. Maar dat is natuurlijk geen goeie.
Ja, ergens zou je natuurlijk kunnen denken, dingen worden daar meer bewaard. Ja. Misschien is hygiëne niet altijd top tussen de bereidingen door. Mm-hmm. Dus ik kan het me wel voorstellen.
Maar ik zou ook denken, bijvoorbeeld een barbecue tegenwoordig, rauwe, die dingetjes. Oh, die kippenboutjes zullen wel goed zijn. Zo die dingen. En ook groentjes snijden op een plank waar je per ongeluk barbecuevlees op hebt gelegd, van die dingen.
Ja.
Ah ja, bij mensen thuis.
Bij mensen thuis, dat. Ja. Mm-hmm. Oké, dus ik weet het ook niet. Hij stemt.
Ik denk dat het ook ergens afhankelijk is vanuit welke hoek dat we het bekijken. Want ik denk dat mensen ook veel meer frequent thuis eten dan dat ze op restaurant eten. Dus het merendeel. Dus misschien is de kans dat je, als je op restaurant gaat eten, dat je een infectie krijgt groter dan dat je thuis zou doen. Maar aangezien dat mensen meer thuis eten dan op restaurant, is al bij al, met alle cases in totaal, een grotere kans dat je het thuis krijgt. Alleen niet een grotere kans, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, inderdaad. Oké, dat is ook een interessant punt om naar te kijken.
Ja.
Alright, oké. En dan 3.
Dan derde.
Ja, van die 10 cellen salmonella in chocolade versus 100 in vlees.
Dus dan zouden denken dat de plaats waar de salmonella op zit een invloed heeft op hoe ziekmakend dat de salmonella is. Dat is echt de stelling een beetje. Mm-hmm. Als het op chocolade zit, heb je minder salmonella nodig om ziek van te worden.
Chocolade is heel vettig.
Mm-hmm.
Vlees is...
Ah ja.
Ja.
Ik weet het niet.
En dat wordt op een andere manier verteerd. Dat passeert op een andere manier door ons gastro-intestinaal stelsel, ons verteringsstelsel.
Dat de chocolade misschien onze maag bijvoorbeeld passeert en dan sneller in de darmen of direct in de darmen terechtkomt. Of zo.
Ja, zonder dat er misschien al een afbraak was van de...
Ah ja, dat kan.
Gaan we stemmen?
Dat is niet in ieder geval interessant.
Oké, okay, Naomi, wat denk jij dat de foutstelling is?
Ik denk dat... Het is moeilijk, maar ik denk dat stelling 2 fout is.
Ja, ik ook. Stelling 2, denk ik.
Ik ga voor stelling 1, denk ik. Voor een beetje variatie. Goed, verlos ons uit ons lijden. Wat is nu de foute stelling?
De foute stelling is stelling 2.
Bah.
Oh ja. Yeah.
Maar jullie argumenten zijn totaal verkeerd. Okay.
Geweldig, geweldig.
Ja. Okay, dus als het juist of fout was, was het goed wat jullie hebben gekozen, maar jullie argumenten zijn helemaal
oei, oei.
Oké, okay, we zijn gebuist op het examen.
We zijn gebuist op het examen.
Jullie argument trouwens ook.
Oké, okay, maar we zijn okay. benieuwd om erachter te komen.
We hebben nog niets verklapt, dus. Oké. Okay.
Dus stelling 1 is, dus als we voedselinfecties hebben, worden we eigenlijk ziek, ja, theoretisch gezien, van... Het zijn bacteriën, het zijn virussen, het zijn schimmels en gisten. Nu, die schimmels en gisten spelen niet zo'n grote rol, omdat we die meestal zien. Mm-hmm. En waar we eigenlijk al automatisch het niet gaan opeten.
De yuk-factor.
Ja, ja. Dan heb je nog de virussen en de bacteriën. En de virale voedselinfecties zijn het grootste aantal. Dus het grootste aantal mensen geïnfecteerd, waar je dus ziek van wordt, komt er effectief van virussen.
Okay.
En bacteriën zijn een stuk minder. Dus over virusinfecties, virale voedselinfecties, gaat echt over gigantische aantallen. Dus er is een studie in Nederland en die schat op 4,5 miljoen infecties per jaar. Dus dat is echt gigantisch.
Ja.
Nu, wat is eigenlijk het gegeven? Als mensen iets krijgen met als symptoom overgeven, diarree en misselijkheid, gaan ze dat heel snel associëren met ik heb iets misgegeten.
Ja, dat is waar.
En dus hier is dat ook wel juist. Vandaar dat het virale voedselinfecties is. Dus het vertrekt wel degelijk van iets dat u geconsumeerd hebt. En men klasseert het eigenlijk allemaal onder buikgriep.
Mm-hmm.
Dus de fameuze buikgriep. Wat is echter de clue, of wat is belangrijk natuurlijk als je onderzoek doet in dergelijke materie, of als overheid, dat je de schuldige aanduidt.
Mm-hmm.
Dus de schuld is natuurlijk het virus, maar oké, het virus kan op zich niet zich veel verweren. De vraag is, is het voedsel op zich de schuldige en dus de voedselproducent? Of is het niet de voedselproducent en moeten we ergens anders gaan kijken? En hier in dit geval moeten we effectief naar ergens anders gaan kijken. Want ik hoorde u de redeneringen maken ja, via feestjes, stoelhang, dat is juist.
Okay.
Alleen, u begon over dieren en daar is het niet juist niet meer.
Oh, dat is van mens op mens.
Het is dus virale voedselinfecties.
Oh, niet.
Dus, ja, best wel.
Effectief over een orofecale verontreiniging, exclusief door de mens.
Okay.
Dus waar we heel vaak denken van virussen op voeding komt van dieren, dan is dat eigenlijk niet zo. Er is één virus waar men misschien van denkt dat, en dat is hepatitis E, waar men misschien van denkt dat het rechtstreeks van de dier via vlees naar de mens kan overgaan, maar men is dat zelfs helemaal niet zeker.
Okay.
Dus alle virale voedselinfecties, alle buikgriepen die wij massaal telkens opnieuw ervaren, zijn humane virussen.
Okay.
Dus als je daar begint over na te denken...
Nee, liever niet. Dan,
is het dus iemand die ziek is of niet ziek is? Want daar mocht het altijd zo eenvoudig zijn. Het is iemand die ziek is met slechte hygiëne en oké. Ik denk natuurlijk is dat niemand wil dat iemand die braakt of diarree heeft uw voeding bereidt. Maar de helft van de mensen vertoont geen symptoom. Maar het blijft slechte hygiëne, dat dus wel. Ja. Dus het is niet iemand die ziek is. Die persoon zal zich niet ziek melden in een voedingsbedrijf. Of klassiek op een cruise, of in een kindercrèche, of in een school. Maar als die persoon dan effectief de voeding bereidt, kan hij of zij het voedingsmiddel contamineren.
Okay.
En het is extreem besmettelijk.
Ja,
dus
dat
je kunt heel
altijd,
snel ziek worden daarvan. De incubatietijd is 1 tot 3 dagen. Dan ben je ook 1 tot 4 dagen ziek als je ziektesymptomen vertoont.
Ja.
En dan kan je weer van vooraf aan beginnen.
Dus dat is Dat is iets dat zo is voor de meeste voedselvergiftingen, dat het heel besmettelijke virussen zijn.
Als ik heel strikt mag zijn, mm-hmm. u spreekt van voedselvergiftigingen, wij spreken van voedselinfecties. Want een voedselvergiftiging mm-hmm. is als u bijvoorbeeld een gifstof zou consumeren, of als u een toxine zou consumeren. Maar dus als je spreekt over voedselinfecties, mm-hmm. dus de overgrote meerderheid wordt veroorzaakt door virussen, alleen zijn ze van humane oorsprong. Ja. En dus die barrière tussen dierlijke virussen en menselijke virussen, die barrière blijft gelukkig maar mm-hmm. heel groot. Dus als we iets eten en dat is van dierlijke oorsprong, mogen we niet gaan kijken, we kunnen wel kijken naar de producent, omdat de producent wel, de werknemer, mm-hmm. kan het product besmet hebben. Maar we mogen niet gaan kijken naar, het gaat hier over vis, of het gaat over mm-hmm. rund, of varkens, of pluimveevlees, want de dieren hebben er helemaal niets mee te zien. Okay.
Dus heel kort samengevat, het is niet dat het voedsel afkomstig is van een dier dat ziek was, mm-hmm. maar het is dat behandeld geweest is door een persoon die het virus droeg.
En dat is wat de meeste mensen altijd denken. Oh, ik ben slecht, ik heb gegeten of zo.
Ik heb niet slecht gegeten. Mm-hmm. En het leuke, of het minder leuk, hangt er vanaf uit welk standpunt, die contaminatieroute is heel kort. Dus in de meeste gevallen is dat iemand die een half uur voordien aan uw voeding heeft gewerkt. Niettegenstaande de virussen relatief lang kunnen overleven. Dus de virussen, het is geen gemakkelijk onderzoek, want men kan die virussen niet kweken. Maar uit studies blijkt dat ze toch 1 of 2 weken zelfs kunnen overleven op inert materiaal.
Dat is super lang.
Dat is uitzonderlijk lang. Maar als het gaat over voedselinfecties, gaat men zeggen dat die transmissietijd toch relatief kort is. Okay. Dus iemand die niet hygiënisch voedsel heeft aangeraakt en jezelf die het dan heel snel consumeert.
Je moet schuldigen vaak niet te ver.
Dat is de onderliggende boodschap. Kijk vooral in de dichte omgeving.
En was uw handen.
En dan het allerbelangrijkste is was uw handen, want er bestaat geen medicijn. En voor de meest voorkomende voedselvirussen, zoals dus de norovirussen en de sapovirussen, is er ook geen vaccin. Dus we kunnen telkens malen opnieuw.
En dan in principe, als u uw eigen eten bereidt, kan u dan nog een virale infectie krijgen?
Als u zelf zo drager bent, houdt u de route in stand natuurlijk.
Zo, okay.
Dus als je niet hygiënisch werkt.
Dus
je kunt zelf de route in stand houden.
Dus dat je eerst de symptomen niet had, maar dan door de bereiding van het voedsel en die zo binnen te krijgen, op die manier wel.
Dat weet men niet goed. Als je geen symptomen vertoont, zal je waarschijnlijk een of ander... Resistentie is misschien een slecht woord, maar zal u misschien niet zo vatbaar zijn.
Okay.
Maar je gaat blijven uitscheider kunnen zijn, met korte of lange eieren.
Interessant.
En stelling 2 was, we worden dus wel het meeste ziek op restaurant.
De meeste voedselinfecties gebeuren op restaurant.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Dus die is een beetje verwarrend, omdat ik heb gesproken over voedselinfecties. En over infecties heb ik het over aantal individuen.
Oh, oké. Okay.
En dat is dus niet zo. De meeste voedselinfecties gebeuren in de huiselijke sfeer, jammer genoeg. Maar ik heb die stelling gekozen omdat er bestaat vaak wat verwarring. En zeker als je data of gegevens zoekt, en dan gaat je heel snel uitkomen bij de overheid of Europees niveau bij EFSA, wat het wetenschappelijk instituut is, die dat allemaal verzamelt. Maar zij gaan eigenlijk spreken over voedseluitbraken. Dus zij gaan tellen hoeveel voedseluitbraken zijn er. En als je dat bekijkt, zijn er veel meer voedseluitbraken op restaurant. Mm-hmm. Men schat ongeveer 1 op 3. Er gebeurt op restaurant in zijn ruimste zin. Restaurant, catering, hotel, bars, foodtrucks. Ongeveer 1 op 3 gebeurt terug in school en in de crèches. Dat blijft een gevaarlijke omgeving. En dan over die andere derde spreekt men niet. Dat zijn dan de rest. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat als je naar die data kijkt, moet je goed realiseren dat is gerapporteerd. Dus dat is data die uw overheid verzamelt en doorheeft aan Europa. En dat moet dus een aantal stappen passeren. En een van de eerste stappen is dat je minimum met 2 moet ziek zijn.
Ja.
Want als je alleen ziek bent, dan zijn er geen voedseluitbraak. En dan gaat je nooit in de statistiek geraken.
Ja. Ja.
Het tweede dat je niet mag vergeten is, als je met een groep op restaurant gaat en 1 of 2 of 3 of meerdere worden ziek, is de neiging om dat te rapporteren veel groter. Mm-hmm. Want u hebt daarvoor betaald.
Tuurlijk.
Dus dat komt heel snel bij de overheid. De zaken die thuis gebeuren, ja, die gaan we niet zo snel doen. Dat is één. En het gebeurt wel... Ja, het is niet zo zeldzaam dat er maar één persoon in het gezin of in één persoonshuishouden, dat er maar één persoon ziek wordt. Mm-hmm. En die geraakt dus sowieso al niet in de statistiek. En zoals gezegd, gaan we niet zo snel aangeven of melden dat we ziek zijn geworden van iets thuis. Tenzij dat we heel sterk een vermoeden hebben van het was een bepaald voedingsproduct. Mm. Dus vandaar die tweede stelling. Eigenlijk is het eerder thuis. Maar u had wel een stuk gelijk natuurlijk als u kijkt hoeveel maaltijden per jaar per land thuis worden geconsumeerd. Zijn die groter dan het aantal maaltijden op restaurant. Alleen halen die op restaurant of catering halen die heel vaak meer de media.
Mm-hmm. Ja, ja. En dat is natuurlijk vaak dezelfde persoon die het dan per avond bereidt voor een hele grote groep mensen.
Heel vaak, ja.
Het lijkt mij ook dat als er... als er verschillende mensen na een bepaalde maaltijd ziek geworden zijn, dat je dan ook sneller de link maakt met het eten misschien. Ja. Dat is een rekensom die ik thuis ook zelf maak. Als ik mezelf niet zo goed voel na eten en ik merk dat mijn partner dat bijvoorbeeld niet heeft, dan denk ik al snel van, het zal niet aan het eten gelegen hebben. Wat dan niet altijd juist is natuurlijk. Maar...
Het is niet altijd juist. Hè. Het is misschien een beetje meer voor de derde stelling, daar dieper op in gaat. Maar het is wel zo, als we een restaurantbezoek hebben gedaan, en de meeste incubatieperiodes liggen niet zo heel lang. Dat is van 12 uur tot 1, 2 dagen. Dus meestal zit dat nog vers in het geheugen dat we zijn uit gaan eten. En dan gaan we nog een keer snel contacteren bij de vrienden of de persoon met wie we zijn uit gaan eten, of die ook ziek zijn. Mm-hmm. En die linken worden inderdaad wat sneller gelegd, ja.
En is dat zo? Ik herinner mij iets vanuit uw les, dat u zei dat in de huishoudelijke sfeer de meeste voedselinfecties gebeuren door rauwe groenten?
Ja en nee. Okay. Ook dat is een dubbel verhaal. Dus de vraag die erbij aansluit, wat spoken we dan precies thuis, dat we dat dan zo verkeerd doen? Wel, de moeilijkheid is daar dat we dus wat we thuis doen heel vaak een vorm is van kruiscontaminatie. Mm-hmm. Dus we worden eigenlijk ziek terug van een voedingsmiddel die we eerst vooraf hebben gecontamineerd. Mm-hmm. Het gaat hier nu niet meer over de virussen, maar over de bacteriën. Maar waar het oorspronkelijk voedingsmiddel ondertussen bijvoorbeeld is gebakken of verhit. En als je dat dan zou onderzoeken, is dat negatief. Zit daar geen voedselbacteriën in. Maar natuurlijk, door kruiscontaminatie is dan uw sla of uw tomaat wel positief.
Ja, okay. Mm-hmm.
Dus als u daar niet zeer aandachtig voor bent en u gaat daar nog, zeker vanuit de overheid, nogal gemakkelijk mee om en u neemt de sla en u vindt daar bijvoorbeeld een salmonella en men traceert dat terug. Die tomaat komt vanuit die supermarkt en die heeft dat aangekocht bij die tomatenkweker.
Oei, oei.
Dan staat men natuurlijk 5 dagen later bij de tomatenkweker.
Ah, ja.
En die is zich van geen enkele schuld bewust. Dus vandaar dat men heel goed, dus bij huishoudens is het, moet men heel goed, en ook in restaurants ook, moet men heel goed rekening houden met die kruiscontact.
We hebben nu ook al trouwens een paar keer de nuance gelegd van oké, in dit geval gaat het over bacteriën, dan ging het over virussen. Is daar een heel groot verschil tussen de incidenties en de manier dat dat verspreid wordt?
Ja, dus de virussen zijn het meeste aantal. Ja. Zijn dus van onszelf afkomstig, waar het voedingsmiddel een vector is. En dus daar is die transmissietijd relatief kort en zo meer. De voedselbacteriën, die kunnen van twee kanten komen. Oftewel, bent u al geïnfecteerd en bent u terug trager? Dan is het een kwestie van, weet u het of weet u het niet? En goede handhygiëne. Mm-hmm. Wat het wel specifieker maakt natuurlijk, dat onze belangrijkste voedselbacteriën wel van onze voeding komen. En zeker van dierlijke oorsprong.
Ja.
Dus salmonella, campylobacter, stek, of dus pathogene E. coli, yersinia. Die komen wel mee van met het voedingsproduct van dierlijke oorsprong. Dus waar die viruscirkel zich voornamelijk onder ons zich bevindt, krijgen van die bacteriën een uitwisseling, bijna een continu aanvoer van het product zelf.
Dus men is er zich van bewust dat er wel altijd een kans is dat er nog een ziekte aanwezig is.
Ja, dus men is er zich van bewust dat er bacteriële voedselpathogeen op voeding voorkomen. Mm-hmm. En men kan daar zeer populistisch over doen en zeggen, ja, dat mag niet en dat kan niet en dat moet weg. En er zijn een aantal landen die dat geprobeerd hebben. Maar dat lukt niet. Mm-hmm. We leven nu eenmaal in een bacteriële wereld. Ja. De kip gaat, of het varken, of het rund, of het paard gaat het u niet kunnen vertellen als het trager is. En dus uw testcapaciteit is ook beperkt. Nu, alle voedselinfecties zijn heel gemakkelijk te vermijden natuurlijk. Mm. We kunnen die van vandaag morgen de wereld uit helpen als we allemaal gegeven toepassen en goed met ons voedsel omgaan. Het blijft een beetje meer risico naar de rauwe producten, dat is juist. Maar we kunnen heel veel voedselinfecties vermijden als we dit juist gaan bereiden. Maar de uitdaging om pathogeenvrije voedingsmiddelen aan te leveren, dat is bijzonder moeilijk.
Mm-hmm. Ja, ik heb zo het gevoel, in het geval van vlees kan je een beetje de eindverantwoordelijkheid bij de mens leggen, vind ik. Kunnen zeggen van ja, zorg gewoon dat alles bij biefstuk is toegeschroeid, die kip goed uitgebakken is. Bijvoorbeeld in het geval van naar je derde stelling dan te gaan, chocolade, ja. We krijgen dat, we eten dat gewoon direct op, we kunnen daar niks meer mee doen.
Dat is juist, dan zijn we bij de derde stelling.
Naadloos.
Dus de derde stelling is inderdaad juist. En mijn bedoeling was daar om er vooral op te wijzen dat ook, zoals u hebt gezegd, de voedingsmatrix heel belangrijk is. Dus je mag er niet zomaar van uitgaan, er zit een voedselpathogeen op mijn voeding, dus ik ga ziek worden. Mm. Dat is dus veel te kort door de bocht. Want mocht het zo zijn, dan hebben we eigenlijk 365 dagen op een jaar een voedselinfectie. Ja. Dus dat is gelukkig niet zo. Er speelt daar heel veel factoren een rol mee. En uiteraard, als je het puur op de bacterieniveau kijkt, de ene is virulenter dan de andere. Dus je kunt echt pech hebben. Je hebt een virulente stam en er zijn minder virulente stam. Daar kun je inderdaad niet heel veel aan doen. En dan het tweede is natuurlijk het besmettingsniveau. Zit er veel op of zit er weinig op? En daar is de logische redenering, hoe meer kans op ziekte. Dat is niet zo. Dat is niet altijd zo. Dus als we sterk gaan overdrijven en we gaan naar 1 miljoen salmonella's, ja oké, dat zal dat zeker zo zijn. Maar belangrijk is toch om misschien te vermelden dat wij vaak denken dat voedingsmiddelen, als die gecontamineerd zijn, dat er maar heel veel bacteriën zijn. Maar dat is ook niet zo. Dus heel vaak, als voedingsmiddelen al voedselpathogenen dragen, is dat een hele lage aantal. Dat gaat over 1 per gram, maximum 10 per gram, of 1 op 100 gram. Dus dat komt heel zelden voor dat voedingsmiddelen massaal gecontamineerd zijn. Het is natuurlijk de hoeveelheid dan die je eet, speelt een rol. Ja. Maar hier was de stelling 100 gram chocolade, wat nog een normale portie is, en 100 gram stek tartaar. Dus ook hier speelt de hoeveelheid niet echt een rol. Het is dezelfde salmonella, dus hier speelt de virulentie ook geen rol. Het gaat hier om effectief, zoals een van jullie had gezegd, ja, wat gebeurt er in je gastro-intestinaal stelsel? En het eerste wat natuurlijk meespeelt is, je hebt een beetje, de ene persoon is gevoeliger dan de andere. Dus je hebt natuurlijk het fenomeen van wat wij dan noemen de joppie, dus de jongere, hele jonge mensen, de oudere mensen, de immunodeficiënte mensen en dan uiteraard de zwangere vrouw, die dan, dat is één grote groep waar het immuunsysteem wat onderdrukt is. Maar wat er hier ook meespeelt, en dat geldt dan voor iedereen, is dat chocolade een heel vettig product is. Ja. Het is eigenlijk een vetmassa op zich. En die salmonella, die, je mag zich daar niet voorstellen dat die op je reep chocolade zit te wachten. Maar die zit vaak in je chocolade. Ja. Dus die zit omgeven door vetpartikels. U eet dat heel vaak niet met andere zaken. Dus dat is iets dat afzonderlijk in uw maag terechtkomt. En uw maag, dus die chocolade zal wel wat smelten, maar uw bacteriecellen blijven omgeven door vetpartikels. En uw maagzuur kan daar eigenlijk niet echt gaan decontamineren. Mm-hmm. Terwijl als je kijkt naar die stek tartaar is rauwe biefstuk, hè. Ook daar zal de salmonella in het stuk vlees zitten, in het gehakt zitten. Maar dat is een eiwit. Ja. En dus uw maagzuur gaat het eiwit denatureren en gaat dus wel de salmonella cellen kunnen bereiken. Dus vandaar, voedingspathogenen in een vetrijk product vormen een hoger risico, ook als deze in lagere aantal, dan een bijvoorbeeld eiwitrijk product. Vandaar dat de chocoladeindustrie dan ook een gigantische schrik heeft van salmonella natuurlijk.
En dan misschien om terug te komen naar de opmerking van Céline, bij chocolade is er dan niet zoveel dat we als consument kunnen doen, waarschijnlijk.
Nee, als consument kan u daar eigenlijk niets tegen doen. Tenzij geen chocolade eten, maar dat is de hele uitdaging. Ja. Dus daar moet u echt vertrouwen op de controles, die wel heel sterk gebeuren. Dus chocoladeproducenten, basischocoladeproducenten, daar zijn er niet zoveel van. Er zijn twee hele grote spelers, zeker in Europa. Die zijn daar zeer goed van bewust. Die gaan ook zeer gevoelige detectiemethodieken gaan gebruiken om dat op te sporen, merk ik. Soms loopt dat dan toch nog een keer mis, natuurlijk. Maar men gaat daar echt heel, heel, heel nauwkeurig naar kijken. Omdat men natuurlijk ook weet, het is een product die door alle leeftijdscategorieën wordt gegeven.
Ja, en de speler waar u er net over had, veel kinderen eten dat.
Absoluut. Hè. Het is iets anders. Een relatief gevaarlijk voedingsproduct zijn ook rauwe oesters.
Ja.
De kans dat hele kleine kinderen dit eten is niet zo groot. De kans dat hele oudere mensen dat eten is ook niet zo groot, omdat men dat wel weet. Mm-hmm. Maar chocolade is echt een universeel voedingsmiddel.
Ja. Misschien nog, ik heb één vraagje, omdat je sprak over voedselbederf. En ik vind het altijd een interessante dat je voedsel kan er bedorven uitzien en slecht. Ja. En mensen denken direct, oh, ik ga daar ziek van worden, wat dat eigenlijk vaak niet zo is, zoals we net aanhaalden.
Nee, dat is niet zo. Ja. Dus dat is de eeuwige strijd. Dus wettelijk gezien moet er op een voedingsmiddel een houdbaarheidsdatum staan. Dus dat moet. Maar dan heb je natuurlijk het fenomeen, het typische voorbeeld is yoghurt.
Ja.
Als de datum overschreden wordt, ik spreek nu niet over 4 maanden natuurlijk, maar als het op een correcte manier is bewaard, maar de datum is overschreden, wat ga je krijgen als het een echte yoghurt is, hè? Niet een kunstmatig gefabriceerd, maar een echte yoghurt waar melkzuurbacteriën in zijn. Die melkzuurbacteriën gaan blijven stelletjes uitgroeien. En je zuurdere smaak wordt sterker en sterker. Dus je associeert dat wel met een niet zo aangename smaak, maar wezenlijk ga je daar niet ziek van worden. Nee.
Oké, ik eet soms wel yoghurt op die al 3 weken in mijn frigo overdekt. Dus ik ga...
Een
bekentenis.
Ik ben er ook nooit ziek van geworden.
Het probleem is natuurlijk dat je dat als overheid of als adviserend instituut moet je dat natuurlijk niet opletten.
Ja.
Want als u zegt tegen de consument, die houdbaarheidsdatum, je moet daar niet te lang naartoe kijken, dan krijg je weer de uitspatting aan de andere kant. Dus je mag dat eigenlijk maar doen bij producten waarvan dat je weet waar het veilig is.
Ja.
Yoghurt is een heel gekende, droge pasta is ook een heel gekende. Ja. Dat komt eigenlijk niet slecht. Hè.
Nee.
Ik zou dat nu niet met vlees doen of met andere producten.
Nee.
Maar voor de consument is dat moeilijk. De consument denkt heel vaak in zwart-wit. Het is de datum. Of, het mag ook langer. Maar dat het mag ook langer, dat moet je wel mee opleggen. Vandaar dat men heel vaak ook 2 zaken gebruikt. Hè. Het moet geconsumeerd worden voor, of het is tenminste houdbaar tot. En die tenminste houdbaar tot, heeft wel een beetje ingerend dat je het wel langer kan consumeren, maar dan leg je een beetje de verantwoordelijkheid bij de consument.
Ja. Is het zo dat we eigenlijk het best eerst en vooral onze instincten vertrouwen?
Absoluut.
Ruiken, kijken en gezond verstand en we raken ver.
Ja. Dus wij zijn als mens, anders zouden we niet zo lang meegaan natuurlijk. We hebben heel goede sensoren. Dus onze geur en onze smaak, we zijn wel geen honden natuurlijk, maar onze geur en onze smaakcapaciteit en onze ogen, die zijn er wel op voorzien dat wij dat wel heel snel gaan detecteren. Dus heel snel, er zit een raar smaakje aan. Dus dat gaan we wel relatief snel gaan detecteren. Wat we niet gaan detecteren is, er zitten 2 salmonella's per gram in ons product, want die geven geen smaak, die geven geen bederf.
Ja.
Dus dat is het grote risico. Dus die voedselpathogenen kunnen we niet detecteren, maar als we over bederf spreken, dat detecteren we wel.
Dus ik heb ook nog een grote vraag, maar dat is meer het persoonlijke doeleinde. Als ik een pak druiven koop, soms was ik die niet. Is dat erg?
Ha. Wat denkt u zelf?
Ik denk na alles wat ik vandaag geleerd heb wel. Of heb ik dat niet goed opgelet?
Ja, je hebt wel goed opgelet. U stelt de vraag waarschijnlijk naar, als ik een groente of fruit was, maak ik het er veiliger mee?
Ja.
En de vraag is natuurlijk, veilig in welke optiek? Veiliger naar zand of gedierte, veiliger naar pesticiden of veiliger naar virussen en bacteriën.
Mm-hmm.
Wel, het eerste is naar zand en slakjes en diertjes, ja.
Ja, oké.
Het zal iets minder kraan tussen uw tanden vaak.
Ja.
Het tweede is naar pesticiden, daar is het antwoord eigenlijk een heel stuk genuanceerder. Je moet ervan uitgaan dat er zal altijd een restspoor aanwezig zijn. Zeker op niet-bioproducten, maar alleen die liggen onder de toelaatbare grens. Dus ga je daar iets van afwassen? Misschien nog wel. Maar als je ze dus niet zo wassen, die zijn perfect veilig. Als die van een normaal circuit komen. En als je die zelf in je tuin hoge dosis neemt. Het derde is helaas een beetje minder. Dus men weet, van virussen is dat een stuk minder onderzocht. Maar men weet van bacteriën dat je die eigenlijk niet afspoelt. Dus als u zegt, ik ga mijn voedingswaarde wassen voor bacteriële contaminatie te doen dalen, dan is dat een moeite voor iets.
Oké.
Er is zo'n hele trend op TikTok met zo'n mensen die koken en die wassen echt met zeep hun kip.
Ja.
Ik wil bijna van mijn stoel te doen. Ja.
Dit is dus het allerlaatste dat u mag doen. Ja. Want u gaat niet ziek worden van de bacteriën, maar u gaat ziek worden van het reinigings- en desinfectie.
Maar ja. Ja.
Mensen doen dat dus gewoon, hè? Ja.
Een kip. Het gaat soms verder. Mensen die hun voedingswaren in kloor dippen.
Oh. Ja. Ook niet zo gezond.
Het is niet gezond. Het heeft een zeer afwijkende geur. Ja. Ja, dat is juist. Dus dit is iets wat men absoluut afraadt. Van was uw producten niet
met zeep.
Met uw zeep of uw afwasmiddel. Nee, absoluut niet.
Oké, dus ik hoop dat deze podcast verspreid wordt en alle mensen die nu een keer wassen met zeep, dat die toch wel...
Okay. Ja, en ik mag dus nog ongewassen druiven.
Ja, ik voel me daar een beetje minder schuldig over.
Als je dat zand niet erg vindt.
Als je het zand niet erg vindt, of hier en daar een vlieskje niet erg vindt.
Oké, ja. Super.
Oké, top.
Kleren bij.
Ja, het was een zeer interessante aflevering.
Graag gedaan.
Was deze aflevering iets voor jou? Bekijk dan zeker eens onze Twitter, Facebook en Instagram voor extra weetjes en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Dan zien we elkaar daar. Tot dan!